Hey, Wouter hier. Op 26 september is het zover. Dan speel ik de allereerste try-out van mijn nieuwe show, Met Blokjes. Dat doe ik in Den Helder. En de dag daarna doe ik het in Leidschendam. Het is super spannend, maar ook heel erg leuk om te doen. Ik hoop dat jij erbij bent, want hoe meer mensen er in de zaal zitten, hoe makkelijker het voor mij spelen is. Daarna doe ik trouwens nog een hele hoop try-outs, zodat ik helemaal klaar ben voor de première op zaterdag 10 januari 2026 in de Stad Schouwburg in Utrecht. Alle data en linkjes om tickets te kopen vind je natuurlijk op woutermonde.nl. Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde. Ik ben cabaretier en in deze podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, hun raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. Normaal hebben mijn gasten van hun hobby hun werk gemaakt en leven ze van hun werk als cabaretier of comedian. Maar elk jaar heeft ook de Elektra Podcast een open mic, een plek speciaal voor iedereen voor wie een leven als professioneel artiest nu nog een droom is. Voor sommigen zal het altijd een droom blijven. Anderen, die gaan hem waarmaken. Maar wie je van de gasten in deze aflevering terug gaat zien in theaters en comedyclubs is nu nog onmogelijk te zeggen. Maar uit eerdere Elektra Podcast open mic afleveringen zijn er wel degelijk comedians die hun echte baan hebben opgezegd en nu rondkomen van wat ze doen op een podium. In de omschrijving van deze aflevering vind je de namen terug van iedereen die meedoet. Dit is de eerste van twee afleveringen. De volgende hoor je over twee weken. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast Open Mic 2025, deel 1.
Mijn naam is Arjen Evels en ik ben inmiddels al 12 jaar bezig met comedy.
Kijk, dat is een lange tijd. En wat, welk verhaal uit deze 12 jaar ga je vertellen? Waar zijn we? Wanneer is dit?
Dit is de beginperiode van mijn comedy carrière. 2012, mijn tweede optreden. En het gaat vooral om misplaatste arrogantie van de beginnende comedian.
Goed. Nu al goed. En dan ben ik wel benieuwd, waar was je eerste optreden?
Mijn eerste optreden, ik begon meteen met een avondvullend programma te schrijven, want ik wist niks over open mics. Dus dat was in het, ik weet niet of je dat wat zegt, de Lexor Theater in Heerlen van Lex Nelissen, de nachtburgemeester.
Ja, is Lex niet ook nog directeur geweest van
het Cultuurhuis Heerlen? Ja, en daar komen we zo terug. Okay. Maar goed, ik kwam dus voor de eerste keer in dat Lexor Theater naar binnen gelopen om een avondvullende show te doen. Voor natuurlijk heel veel familie en vrienden. En ik zag dat kleine theatertje en ik vroeg hoeveel mensen gaan erin. Nou, dat was 55 mensen. En toen dacht ik nog bij mezelf, maar 55. Niet wetende dat ik later allang blij was met 55 mensen. Maar dat optreden ging eigenlijk best wel goed. Natuurlijk, omdat vrienden en familie gaan jou natuurlijk niet uitleggen boeien. Maar daar zat heus wel leuke materiaal en stukjes tussen.
En een avondvullende als eerste show. Hoe?
Dat is dus al die arrogantie. Hè? Je weet, heel veel beginnende comedians schrijven ontzettend veel. En ik heb je ook wel eens horen praten over comedians die een punchline schrijven met tussen aanhalingstekens erachter hard gelach of staande ovatie. Zo'n comedian was ik dus. En ik dacht, ik moet meteen avondvullend beginnen. En die avond verliep eigenlijk goed. Een vriend van me die zei na afloop van, hey, dat was hartstikke leuk, je hebt aanleg. En Lex Nelissen die zei van, jij moet mee gaan doen aan het Parkstad Cabaret Festival. Dus dat was stap 2 in mijn comedy carrière.
Oh,
en daar ging het allemaal mis.
Ja. Volgens mij hebben we het hier al wel eens over gehad toen ik een keer bij jou was in Heerlen. Maar ik ben de details vergeten. Dus,
Ik meen dat dit ook een editie was waar jij in meedeed en waar jij ook in de finale terecht bent gekomen. We zaten alleen niet in dezelfde voorronde, dus dat geluk is jou bespaard gebleven. Dat Parkstad Cabaret Comedy Festival vond natuurlijk in het Cultuurhuis in Heerlen plaats. En dat was om 2 uur 's middags. We hadden allemaal een mail gekregen om dus een uur van tevoren aanwezig te zijn. Hè, natuurlijk vanwege de loting en de volgorde. Alleen de dag ervoor was ik met vrienden gaan zuipen. En ik schrok om 12 uur 's middags wakker. En ik denk, shit, ik moet naar dat festival. Dus ik kwam daar om kwart voor twee aan. En een van de organisatoren die zei tegen mij, nou jij komt als laatste naar binnen, dan moet je ook als laatste op. Nou ja, bij een open mic als laatste ben je headliner, maar bij een festival is dat niet zo gunstig. Zeker niet als de mensen die voor jou komen al minimaal 2 jaar ervaring hebben. Dus, maar ik dacht nog steeds bij mezelf, dit ga ik doen. Ik stond al met 1 been in de finale, met de andere been in carré. Nou, voor mij speelde een jongen, die ken je ook vast nog, Jelle den Turk.
Oh, yes. Ja, zeker. Jelle den Turk. Even duiding. Ga ik vertellen wie Jelle is en wat hij doet, of ga jij dat vertellen?
Dat mag jij vertellen.
Oké, want Jelle heeft kortstondig cabaret gedaan. Hij zat al in de muziek en daar is hij later in verder gegaan. Hij zat in, hoe heet dat bandje nou? Pinkerton Police Patrol. En tegenwoordig zit hij in een band die heet Dirk. En die doet het in Vlaanderen echt hartstikke goed. Hij stond dat later dat jaar in het Kamerettenfestival. En in de halve finale leek hij echt de gedoodverfde winnaar. Maar in de finale speelde hij een stuk minder goed, misschien door de zenuwen, want hij had ook nog niet zoveel gespeeld. En toen won uiteindelijk René van Meurs. Maar dat zag er in die halve finales heel erg anders uit. Maar heel absurdistisch, super muzikaal, onwijs getalenteerd. Als hij niet voor de muziek had gekozen, dan hadden we hem nu als grote naam in het Nederlands en Vlaams cabaret gekend. Zeker weten.
Absoluut, ben ik helemaal met jou eens. Nou ja, die Jelle den Turk, die speelde dus voor mij en ja, even zijn act uitleggende. Die had dus een hele muzikale act met een ukulele. Hij bespeelde een piano met een banaan in zijn mond. En het publiek
concerto
had dat ook
con legumo. Het concert met groente en fruit.
Ja, het publiek vond dat helemaal geweldig. Volgens mij kreeg hij al een staande ovatie. Dus die ging sowieso door. En ik dacht, nou ja, ik ben de tweede die dadelijk ook doorgaat. Dus ja, dit een Turk verlaat het podium. En ik word door de MC aangekondigd. Ik loop het podium op en ik hoor in één keer krak. En ik kijk naar beneden en ik zie dat ik op de ukulele van Jelle den Turk ben gaan staan. Ja. Ja, dat is kut. Ik wou dat de mensen daar zo om konden lachen, want ik hoorde eigenlijk alleen maar, En toen kwam Jelle den Turk dus naar het podium toe gelopen. Ik denk, die is boos, maar die wist dus ook, die jongen, die is zenuwachtig, die moet ik niet uit zijn spel halen. Dus die zei van, ach, dat ding kostte toch niks, succes met je optreden. Nog meer punten voor Jelle den Turk, de sympathieke Vlaming. Nee, ja. Ik kom dus dat podium op, ik zie in mijn ooghoek een piano staan, een flinke vleugel. En ik zeg dus tegen die geluidsman, Kai Kelderman, hele goede geluidsman, zou die piano van het podium af kunnen, want ik ga dat hele podium gebruiken. Dus die Kai, die vroeg aan nog iemand om dat piano van het podium af te tillen. En ja, ze waren daarmee in het klungelen en ik stond er maar als een mak lammetje naar te kijken. Ik stak geen poot uit. En toen brak ook nog eens de poot van een van de poten van de piano af. Dus dat publiek had al zoiets van, alles gaat hier met.
Even Arjan. Nog even los van wat er, je had een kater en je bent net op een ukulele gaan staan. Ja. Maar je had die piano al wel zien staan, neem ik aan.
Ja.
Waarom weet je dat nog? Waarom je niet of van tevoren hebt gezegd, kan die eraf? Of waarom je niet hebt bedacht, ik moet om die piano heen. Want het is zo'n rare keuze om eerst op te komen en dan een paar minuten te gaan wachten op een changement van een piano het podium af.
Ja, ik weet het niet. Het is waarschijnlijk ook de arrogantie en de onwetendheid van een tweede keer op een podium staan. Maar ja, goed, als het dan nog verder mis kan gaan, ja, dat kan. Dus die pianopoot, die brok. Iedereen habbel zoiets van, wat gebeurt hier nou? En toen, ja, ik weet dat jij mij ooit een keer hebt gezegd, Arjen, je moet nooit openen met harde humor. Dus wat deed deze jongen? Ik opende met een grap over kinderkanker. En ja,
lekker luchtig.
Lekker luchtig. Ik weet niet of je 8 Mile kent, die scène dat Eminem in zijn, niet uit zijn tekst komt. En dat hele publiek staat hem aan te staren. Dat had ik op dat moment. Dat hele publiek was gewoon stil. Er stonden een paar mensen echt gewoon nee te knikken. En die hoorde je bijna hardop denken van, you just fucked up, boy. Dit is niet goed. Ik mocht 12 minuten spelen. toen pas sijpelde bij mij de realiteit naar binnen van oei, hier gaat iets mis. Ik heb toen 12 minuten binnen 6 minuten uitgespeeld. Ik ben dan nog geëindigd met een a cappella liedje over René Mioch, de recensist. Ik had dus die piano gewoon kunnen laten staan. Ik heb ook stilgestaan op het podium. Totaal geen gebruik gemaakt van het podium. Dat liedje dat bevatte slappe teksten als René Mioch, vuile kut, recensist. Wat weet je nou van films? Rot toch lekker in je kist. En toen was het optreden afgelopen. Met trillende beentjes verliet ik het podium. En dit vergeef ik mezelf nooit meer. Ik ben niet eens naar de kleedkamer gelopen naar Jelle den Turk om mijn excuses aan te bieden. Want misschien was die ukulele wel van emotionele waarde. Ik ben gelijk naar buiten, naar mijn auto gelopen. En daar stond diezelfde kameraad van het eerste optreden die mij zo goed vond. En zei, jij hebt hier gewoon een carrière voor je voeten liggen. En die zei, ja, misschien dan toch een andere carrière. Ja. Dat is in een nutshell dat deze streuze verhaal. Ik heb er nou 2 jaar geen comedy meer gedaan.
Oh. Wauw, ja. Oh, ik weet inderdaad dat je me dit al wel eens verteld hebt, ja. Oh,
ja.
Ja, heel pijnlijk, maar wel een heel goed verhaal. Dat wel.
Oh ja, absoluut. Het komt nu weer allemaal terug. En ja, ik voel de pijn. Maar ik moet zeggen, ik had het nodig, want het zette me wel met beide benen op de grond. Want heel veel comedians denken in het begin dat ze er al zijn. Sommige ervan, die komen ook heel snel waar ze moeten zijn. En anderen, die hebben gewoon die momenten nodig die we jou laten terug in de podcast hoort.
Ja,
het doodgaan.
Ja, maar dat is de hele reden waarom ik hou van dit soort verhalen. En waarom ik denk dat iedereen dit soort ervaringen nodig heeft. Omdat je daar groter van wordt of sterker van wordt. Omdat je daarna denkt, laat ik eerst eens kijken, als ik een grap maak over kinderkanker, wat voor grap is het en waarom maak ik hem? En als ik hem maak, moet ik die dan aan het begin van mijn set steken, ja of nee? Of misschien toch ergens, als ik iets wat sympathie heb.
Exact. Helemaal gelijk in. En dit was betreft die kinderkankergrap absoluut niet eens een goede grap. Ik weet niet of je er wat aan hebt om hem nog snel te horen.
Ik denk dat ik ga zeggen, laat maar.
Laat maar, ik begrijp het.
Ik denk dat dat beter is voor iedereen.
Ja, absoluut. Dus dat is een van de verhalen als 2012. Dus je kunt wel stellen dat ik de lange weg heb bewandeld in mijn comedycarrière. En ik ben er nog niet.
Nee, maar ja, zolang je er zelf lol in hebt.
Absoluut.
Is het prima toch? Dat is het.
Zeker weten.
Dat is het belangrijkste. Dankjewel.
Wouter, jij heel erg bedankt dat jou in de podcast mag komen.
Hallo, ik ben Barbara en ik ben bezig voor corona al. Ik denk iets van een 7 jaar. Maar het verhaal ik ga vertellen is van echt helemaal in het begin. Ik was toen een maandje bezig.
Oh, te gek. Ja.
Ja, zoals mijn 4e optreden. Ik toen te werk ging, ging gewoon op kadetten. En alles wat ik zag passeren, daar meld ik mij voor aan. En ik zag de Joker.
En dat is de Facebookgroep.
Ja.
Waar allerlei oproepjes worden geplaatst voor open mics. Met, hey, wil je spelen? Dan laat dat hier weten.
Klopt.
En je weet eigenlijk van tevoren nooit precies waar je jezelf dan voor aanmeldt.
Klopt. En ik zag de Joker Marathon passeren, hè. Needs no intro, hè, de Joker. Ik dacht, dat lijkt wel gezellig. Gemoedelijk.
Voor mensen die spelen, die kennen de Joker. Maar het is het Comedy Café, het enige wat er in Antwerpen is. Hartstikke tof, bestaat al bijna 20 jaar. En die doen inderdaad 1 keer per jaar vaak een open mic marathon. En dan is het volgens mij echt van 12 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Elk blok 8 of 9 mensen die spelen, een enorm lange uitputtingsslag voor iedereen.
Ja, ja. Maar mij leek het gewoon gezellig, geboedelijk. Ik dacht, alle comedians bij elkaar, vriendjes onderees. we hadden mij op 11:30 s'nachts geprogrammeerd. Ik stond echt helemaal op het einde. Ik was kapot aan het gaan van de stress. In die tijd, ik wist toch niet hoe dat je moppen schreef. Ik deed zo een rare mix van cabaret, stand-up en zang. Dus heb ik daar ook gedaan. Ik dacht gewoon, dit is een grappig verhaaltje. Dus ik doe dat. Mijn eerste optreden, dus een maand daarvoor, dat was heel goed gegaan. Dat was echt heel tof. Mijn tweede optreden niet zo, maar mijn derde dan weer wel. En ik heb zelfs mijn mop applaus gehad. Dus ik dacht, I'm on a roll. Het was gezellig.
Ja.
Toch ging ik dood van de zenuwen, want ja, toch wel heel veel sociale stress.
En je vierde keer spelen, dan is het ook heel normaal dat je... En ook al was het je 40ste of je 400ste, is het nog steeds niet gek dat je stress hebt voor de optreden.
Ja, plus ook, je komt daartoe enorm druk. Allemaal comedians, er hangt echt zo'n vrij agressieve sfeer misschien. Van ja, echt zo heel, heel... Dus ja, ik was daar wel... Ja, ik dacht vast van, nu moet ik hopelijk gaan...
Zat er zo laat ook nog volk? Want dat is wel altijd wat ik me afvraag.
Ja.
Bij de Comedy Marathon, er past volgens mij 58 man publiek in de Joker.
Meer. Als meer.
En als er daarvan ook al een deel comedians is...
Ja.
Dan blijven er weinig gewone mensen over.
Ja, blijkbaar waren het allemaal comedians. Heel veel comedians. Maar het was echt bakkenvol. Het was echt bakkenvol. Ik denk, er waren er meer dan dat er mensen binnen konden of zo.
Ja.
En ja, van tevoren een beetje met comedians aan het babbelen en zeggen van, ik vind het toch wel spannend. Ik heb zenuwen. En voordat ik opging, een comedian tegen mij, ja, maar het zal toch wel lukken? Ik heb toch wel moppen? Ik zei, ik heb er zeker 3. En hij keek naar mij van, Dus met die vibe ging ik op. Beginnen zingen en zo. In het begin, het ging wel. Het was niet zo fantastisch, maar het was oké. Maar ik dacht, ik was aan het aftellen van nu komt die applausmop. Van mijn derde optreden.
Ja, van de keer daarvoor.
Ja, it's gonna save the day. Yeah. Going for victory. Nu was het shitty, maar ze zullen maar zien. Dus ik was aan het opbouwen. En ik spreek dan een random man aan in het publiek. En ik zeg iets en het is eigenlijk vrij grof. Maar ja, het is schappig bedoeld en ik wist ook niet hoe grof dat was. Maar ik dacht, ik doe het, dat is de mop. En je valt enorm stil, echt dood.
En kan je al op dit punt in het verhaal vertellen wat je zei of nog niet?
Ja, dus ik heb nog een stuk waarin ik bezig ben over vrouwen en hun eitjes vallen. Jongen, dus in verband met kinderen, geen kinderen, zwanger geraken, je eitjes vallen. Je wordt er niet jonger op. En dan draai ik mij naar willekeurig iemand in het publiek en ik zeg, meneer, hoe langer ik in uw ogen kijk, ik word meer en meer onvruchtbaar. Die mop zit toch altijd in mijn sets. Dat is eigenlijk misschien de beste mop die ik gewoon heb. Nee, dat is niet waar, maar die mop zit er nog altijd in. Die werkt altijd, maar toen, die werkte niet en doodse stilte. Maar echt, ik kon een naald horen vallen. Mensen werden zelfs kwaad. Ik voelde echt zo, zuchten.
Hoezo?
En huilen en huilen. En een andere comedian voor mij pakte zo zijn gsm en begon zo te scrollen. En die was vlak voor mijn neus. Hè. Niet meer, hè. Ja, blijkbaar de man tegen wie ik dat zei was gehandicapt. Ik wist dat niet. Ja, je sprak daar niet aan hem. Ik wist dat niet. En... Ja, het ging ervoor ook al niet super lekker, maar ik dacht, deze mop gaat het redden. Hè? Ja, wat is er dan gebeurd? Toen ging het helemaal de mist in, blijkbaar. Yeah. Dat wist ik niet, dat zijn comedian achteraf. Had ik mij weggedraaid van het publiek en met mijn rug naar het publiek zou verder spelen. Met mijn schouder. Maar als je de Joker kent, het is ook zo eigenlijk, dat podium staat zo in een hoek.
Ja.
En eigenlijk moet je zo wat... Als je in de hoek staat, dus ik dus dat voelde zo precies van, ruggengraat in de hoek, dan staat je ook al wel wat schuin.
Ja.
En je moet eigenlijk meer zo naar links draaien. Maar wat deed ik? Ik draaide me... En ik wist dat niet, hè? Ik draaide me om en... Dus de andere 3 minuten heeft iedereen gewoon mijn schouder gezien en... Ja, dat was het. Heb je opsteren.
Oh, wauw.
De dag daarna had ik een vlucht van 12 uur naar Amerika. Ik keek super uit naar die reis, dus ik heb 12 uur met dat rotgevoel op het vliegtuig gezeten. Ik film, zeker in het begin, ik filmde altijd bij optredens.
Ja.
En ik heb me op een gegeven moment, als ik thuis was, heel sterk gehouden. Ik ga toch dat optreden zien, hè. Zie wat ik eruit kan leren. Ik had het oortje zien en ik ben bezig. En middenin komt mijn vriend op mijn schouder tikken van Barbara, alles oké? En ik zeg, ja, wat is het? En hij zei, ja, ik dacht dat je aan het huilen waart. Blijkbaar was ik zo naar mijn moppen aan het luisteren en zo. Dat was wel funny. Kort
Oh.
daarna heb ik Berit leren kennen, Berit Compagne.
Ja.
Ik haar naam juist. Ze is me even onder haar vleugel
Ja,
genomen.
Brit, maar ik weet wie je
Brit.
bedoelt.
Ah, wel, ik wist het, is het Berit of Brit? En ze vertelde mij: Ah, kijk, ze zijn een jaar bezig, hoe gaat het? Ik zeg: Ja, ik heb de Joker Marathon gedaan. En ze zei: Oh, dat is echt een slachtmarathon. Ik zeg: Ja, nu snap ik het wel. Ja, en dan heeft ze mee het filmpje bekeken. Ik heb dan nog wat filmpjes laten zien van mijn eerste optreden en dan degene daarna. En ze zei: Ja, er was iets heel raar met je lichaamstaal in het eerste filmpje. Wat is goed als je gaat, wat gaat lachen. En je zag er sympathiek uit. En in de Joker, je werd zo helemaal versteven of zo. Je kon niet naar de mensen kijken. En ze zei: Ja, dat kwam zo wel zo raar over zo. En ik zei zo van, ja, ik dacht al dat ze mij onsympathiek vonden, maar ik wist zo niet, hoe komt dat of zo?
Ja.
En ja, blijkbaar is dat dus echt lichaamstaal. Je hebt dus de fight, flight, freeze en dan het gevierde, tend and befriend. Maar fight and flight, ja, zult je waarschijnlijk wel al van gehoord hebben.
Ja.
Wel, ja, maar iedereen heeft dus een set. Meestal combineert je er twee. En bij mij, als ik dus gestresseerd ben, wordt freeze. Dus ik sta daar gewoon bevroren.
Ja, oh. En herkende je dat daarna ook bij jezelf toen
Ja,
je het weer terugkeek?
ja. En ik zeg het, de sfeer was toen, dat was heel raar. Ik had zo precies de indruk van, oei, die mogen mij niet. Of ik weet niet, raar. En er was ook een commie op zijn gsm. En Berit zei, oh, dat kan echt niet, ik ga je erover aanspreken. En hij had dan gezegd, ja, maar ik had echt zo het gevoel van, dat interesseert daar niet of ik luister of niet.
Nou ja, ik kan me voorstellen dat je dan heel afstandelijk overkomt.
Ja, want inderdaad, ik durfde niet naar de mensen kijken. Ja, de eerste 10, 20 optredens nog altijd niet. En als je freest, wat er dan kan gebeuren, hè, dus als je extreem stress hebt, hè, dat dus, dan je verslapt echt helemaal. Dus niet alleen je gezicht, maar ook je stem wordt zo monotoon en
Ja, klopt.
heel
Ja,
gek.
wauw. Goed
En
verhaal.
ze zei, ja, dus Barbara, in het vervolg, misschien als je dat niet kunt onder controle houden, misschien moet je het erkennen, benoemen. En dan heb ik er ja, een mop over gemaakt, dat ik Bambi in de koplampen ben. En dan, mensen zagen het dan ook echt. Dus dat begon dan wel te werken. En ja, jaren later is het heel anders voor mij. Nu durf ik mensen aankijken. En het is helemaal anders nu. Allee, ik zal nog wel in
Ja.
de freeze response geraken, maar het is niet zo extreem als toen.
Nee, maar ja, dat vind ik het leuke aan dit soort verhalen. En waarom ik vind dat dit soort optredens, ze zijn niet leuk op het moment zelf, maar je leert er vaak veel meer van dan van een goed optreden. Want nu weet je dit en kan je er wat mee
Ja,
doen.
maar weet je nog, we hebben
Gek.
elkaar eens ontmoet in de
Volgens
Joker.
mij wel, maar ik heb geen idee waar en wanneer. Maar
In de Joker, jaren daarna.
allicht.
En je had toen hetzelfde tegen mij gezegd. Jij was toen MC die avond. En achteraf waren wij gewoon aan het babbelen met elkaar. En jij zei toen van, jawel, maar dat is zo gek. Nu zit jij zo bubbly en je
Oh, wat
gesticuleert veel.
grappig.
En dat net op dat podium, ik zag dat allemaal niet. En je vertelde dat tegen mij, maar ik wist niet wat ik ermee moest doen. Ik dacht, ha, ja, dat is gek. En nu snap ik dat allemaal, hè. Nu is dat allemaal.
Ja.
Ja, ik geef daar nu ook workshops en keynotes rond, omdat dat zo interessant is, hoe dat mensen op een podium anders. Ik heb bijvoorbeeld comedians, ik weet wel, die zo opkomen en die beginnen te roepen. En dat is echt zo'n typische fight response.
Ja.
En ratelen is flight. Dat is echt zo om weg te vluchten, om weg te kunnen gaan. En dan heb je ook ja, Tend and Befriend. Faan noemen ze dat ook wel. Heb ik ook vroeger wel gehad. Dat is zo je punchlines wegwuiven. Zo geen ruimte durven nemen. Zo, ja. In plaats van padoem, padoem, je punchline, doem, doem. Ja, dat is heel interessant.
Ik moet zeggen, ik vind het heel interessant en ik zou er graag heel lang over doorpraten, maar ik moest ook eigenlijk 3 minuten geleden al met de volgende beginnen.
Nee, dus ik ga bij open mics altijd over mijn tijd. En ik maak ook contact niet te veel met mensen, waardoor ik de MC niet meer zie, dus dat is nu wel mijn probleem.
Maakt niet uit, weer iets om aan te werken. Maar dankjewel, heel erg leuk verhaal.
Ik ben Bart Monsbergen en ik doe sinds een jaar comedy.
Oké, kijk, dat is lekker mooi vers in de scene. Hartstikke tof. Wat is de ervaring van dit jaar waarvan je dacht, waarom doe ik
dit? Nou, ik was net begonnen en ik had een soort groot optreden gepland met veel mensen. En toen dacht ik van, oké, ik wil een keertje oefenen, een beetje low-key in een klein zaaltje of zo. En ik was in de lokale pizzeria en daar stond open mic avond. Dus ik dacht, oké, dat is misschien wel een goede plek en zo. Weinig mensen, hartstikke leuk. Dus gemaild en ik kon gewoon komen. Dus ik dacht, dat is goed geregeld.
En de open mic was ook in de pizzeria?
De open mic was ook in de pizzeria. Ja, het is een beetje zo'n pizzeria-café-achtig. Dus ik dacht, ik zag het wel voor me hoe dat er dan uit zou zien. Maar toen kwam ik daar de avond zelf aan. En toen was er een band aan het spelen. En toen bleek het een soort open mic avond voor jam sessie, rockbands of zo. Maar ze hadden mij ook daarin gepland. En een mede-comedienne. Dus het was best wel rumoerig. Niemand zat eigenlijk te wachten op comedy.
Sorry. Dan kom je daar aan. Je ziet, neem ik aan al, er staat een hele backline met een drumstel en versterkers. Dan komt er een punt waarop je denkt, wacht even, dit is geen comedy open mic.
Nee, ik had gedacht er is wel iets met misschien met de singer-songwriter of zo. Ik dacht van, in New York heb je zo die scene, daar ben ik wel eens geweest. Dan heb je zo spoken word, comedy, alles door elkaar. Ik dacht, hartstikke leuk, maar dit was gewoon, beentjes. Rockbands, mannen met baarden en scheurende gitaren. Scheurende gitaren, maar het was wel fors.
Ja.
Ik dacht wel van, oh shit, hoe ga ik dit oplossen? Of was dit een goed idee? Dat was eigenlijk de vraag vooral.
En was het een goed idee? Hoe ging het?
Toen we eindelijk mochten beginnen, toen stond de band inmiddels lekker te borrelen aan de bar achter ons. Dus we waren bijna niet, of ik was bijna niet te horen.
Wacht even. De bar was achter waar je moest spelen?
Ja, dus ik speelde naar de tafeltjes toe natuurlijk. Maar achter mij was de bar. En daar zaten allemaal, al die bandleden zaten allemaal te kletsen hoe het was gegaan bij hun optreden. En die hadden volgens mij ook zoiets van, waarom komt deze gast nu grapjes maken? Want daardoor duurt onze jam sessie 5 minuten korter, zou ik maar zeggen. Maar voor de bezoekers was het ook een verrassing, want die wisten misschien al niet dat er muziek zou zijn, maar die waren helemaal verrast toen ik in één keer, soort van, terwijl zij nog die pizza aan het eten waren, begon met mijn slechte grappen. Want ben ik misschien niet heel talentvol, maar het was allemaal de eerste keer, dus ik was ook super zenuwachtig.
Werd je aangekondigd? Was er een MC of presentator?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet eens meer of het echt werd aangekondigd, maar het was gewoon heel duidelijk dat iedereen echt dacht van, wat de hel gebeurt hier? Wie is deze gast? Wat komt hij doen? Start nu de bingo of zo? Het kwam helemaal uit de lucht vallen voor hun dat er nog iets zou komen. Volgens mij waren ze best wel blij dat die band eigenlijk afgelopen was. Toen kwam ik er nog achteraan. Nee. Als ik nu er ook een keer terugdenk.
Je zou 5 minuten doen, zei je volgens mij?
Ja, zoiets. 5 minuten. Ik wist het zelf ook helemaal niet van, wat moet ik nou gaan doen? En er zaten 2 vrouwen en die waren alleen maar heel boos aan het kijken. Naar mij heel chagrijnig. Bij alles wat ik zei. En ik had grappen over de vibrators. En ik had een grap over de piemel van mijn zoontje van 4. Er was 1 man en die moest wel lachen om heel veel dingen.
Die zat ook in zijn eentje aan een tafeltje. Dus toen dacht ik van oké, ik ga alleen maar naar hem kijken. Ik ga alleen maar kijken of hij het grappig vindt. En dan ga ik gewoon door. Dus dat werkte wel, want hij vond wel dingen grappig. Maar het waren ook kinderen, ouders met kinderen, zeg maar. Dus maar ja, ik had helemaal geen uitweg om iets anders te doen dan dat ik bedacht had. Dus het ging gewoon over de womanizer en over dat ik katten wil vermoorden. En ik had een soort grap over...
Subtiel zetje.
Ja, ik zou heel graag een podcast beginnen over de Tweede Wereldoorlog. En die wou ik dan de podcast noemen. Als een soort van woordgrap. Maar het viel allemaal heel slecht, behalve bij deze ene man. Dus ik ben hem ook eeuwig dankbaar dat hij het wel grappig vond.
Oh. Ben je blijven hangen achteraf? Of ben je gelijk naar huis gegaan?
Ik ben blijven hangen. Ik heb heel veel gedronken. En er waren ook wel wat vrienden. En die vonden het wel heel leuk. Maar die zeiden ook van, Bart, waarom... Ik vroeg me altijd af, waarom wil je dit doen? Maar waarom wil je dit hier? Niemand zat hier om te wachten. Dat is ook een beetje... Ja, je hebt wel eens dat mensen medelijden hebben als je op het podium staat. Maar hier had volgens mij echt iedereen medelijden. Zo van, oké, ja.
En terecht, denk ik, als je het zo vertelt.
Ja, het verkeerde comedian op de verkeerde plek. Of het was gewoon helemaal verkeerd.
Ja. Dus goede les. Niet meer aanmelden voor een open mic in de pizzeria.
Nee, nou ja, uiteindelijk ging het optreden wat ik toen had met veel mensen ging wel goed, omdat ik had zo'n soort van slechte of zo'n soort van rare ervaring daar gehad, dat ik dacht, nou, nu kan het alleen maar meevallen. Zolang er niet twee zagrijnige vrouwen van 60 in een pizza margarita stikken, omdat ik iets zeg over de womanizer, valt het allemaal mee.
Ja, dat is ook weer... Waarom ik dit soort shows voor iedereen zinvol vind. Je leert er wel weer van. Dus,
daarop. En neem het weer mee in mijn rugzakje naar de psycholoog, zou ik maar zeggen.
Helemaal goed. Dankjewel, man. Goed verhaal.
Dankjewel.
Ik ben dus Carmen González. Ik ben nu 4 jaar met comedy bezig.
Vertel, waar zijn we? Wat voor show is het? Wat is het verhaal?
Ja. Op zich echt afgegaan ben ik niet zelf ooit gegaan, maar ik heb wel wat omstandigheden gehad. Bijvoorbeeld een situatie ergens in het Leuvense. Ik ga de naam niet noemen van het etablissement, want het bestaat nog en het evenement gaat ook nog steeds door. En ze doen daar jaarlijks verkiezingen van de loser van het jaar. En ik vond dat wel een grappig concept. En ze vroegen comedians.
Wacht even. Want wat houdt het in, de loser van... Want daar kan je heel veel kanten mee op.
Ja. En dat was ook zo. Hè? Want ze gingen er ook vanuit dat de comedians die kwamen, dat ook losers waren. Hè? Dus ze moesten over ons falen komen vertellen. Maar ja, dat had ik eigenlijk even zelf uit het oog verloren. Maar sowieso vertel ik graag over mezelf en de momenten dat ik als moeder faal. Hè, dat zit nu eenmaal in mijn zit, dus dat was helemaal oké. Maar de loser die ze daar gingen verkiezen, dat waren bewegingen. Dat waren antifascismebeweging of Greenpeace of vredesbeweging. En die waren daar ook. Die waren daar aanwezig. Dus wat gebeurde er? We waren daar bij 4 comedians. En elke keer als er iemand had opgetreden, kwam een van die bewegingen het podium op. Podium was het niet, we moesten tussen de tafeltjes gaan staan, want wij mochten het podium niet op. En die begonnen dan...
Wacht even. Dit is heel veel informatie, Carmen. Wat is dit? Ik snap het evenement nog steeds niet. Want ik dacht eerst, het gaat erom dat je gewoon... eerlijk een faal verhaal durft te delen. Daar heb je natuurlijk ook fuck-up nights en weet ik wat van en zo. Mm-hmm. Maar dat is het niet. Maar de verkiezing van de loser ging om dus een organisatie.
Ja.
En jullie waren uitgenodigd tussendoor om te komen spelen? Of had je jezelf hiervoor aangemeld?
Om te komen spelen en ook vooral op ons... we waren uitgekozen omdat we graag over ons falen... vertellen. Dat zit nu eenmaal in onze zit. Maar het concept ging echt wel over falen. Hè? Dus dat is een café, maar dat bleek dus een heel politiek, communistisch getiend café te zijn. Ja, en dat wist ik dus niet. En de andere comedians wisten dat ook niet. Dus wij staan er tussen die tafeltjes. En elke keer als er iemand van de comedians zijn set gedaan had, ja, dan moesten we opzij. En dan ging er bijvoorbeeld iemand van de antifascismebeweging staan met een pamflet die hij dan vurig verdedigde. Hè, waarom dat hij niet de loser mocht zijn van die avond. Hè? Hoe belangrijk dat die beweging wel was. En zo had je dus de Antifa-beweging, de Vredesbeweging, Greenpeace. En er was ook Interbrew bij. Maar die stuurde niemand. Dus Interbrew, de grote brouwerij van Stella Artois, die werden geviseerd door dat café.
Ja.
Omdat die de rekeningen niet meer konden betalen. Of dat die waren het niet akkoord met dat dat nu een groot concern was. En ja, ze vonden dat niet kunnen, hè, met hun communistische kijk. Dus die mochten
in
van
deze setting op... is een groot kapitalistisch bedrijf wat alcohol produceert.
Voilà.
Niet... Doe het niet zo lekker.
Maar zij verkochten die alcohol wel. Ja.
Ja. Dat dan weer wel, want schijnheiligheid is niemand vreemd.
Ja, voilà, zo was dat. Dus ja, dat was heel vreemd voor ons, dat wij elke keer moesten schuiven om daarna een politiek betoog te aanhoren. Nu, er was een podium aanwezig, maar daar mochten we niet op. Ja. Want er werd tijdens onze set werd er achter ons op het podium een film getoond. En dat was The Great Dictator van Charlie Chaplin. Ja.
Ja. Ook
dus
nog
qua
eens
afleiding...
En werd die met of zonder geluid vertoond?
Zonder. Dus het was zonder. Ja.
Okay. Wat ik wou zeggen, precies de enige film van Charlie Chaplin met geluid.
Ja.
Dat je dan... Maar ook even nog naar het spelen.
Ja.
Want was er een MC? Hoe kan je comedy doen als er elke keer zo'n rare onderbreking is met iemand die gaat verdedigen... waarom zijn beweging absoluut niet de loser van de jaarprijs, van het jaarprijs moet krijgen.
Ja, er was wel een MC. En op zich deed hij dat naar ons toe, op die momentjes dat ze ons moest aankondigen, wel goed. Maar die was ook nogal redelijk activistisch. Dus die stond er wel met een ander doel, namelijk de verkiezing van die vredesbewegingen of antifascismebewegingen van die losers. Nu, ja, ik had al verteld, de film van Charlie Chaplin speelde op onze achtergrond zonder geluid. Maar dat wil niet zeggen dat er geen geluid was, want de radio stond ook nog op. Ja, de radio stond op en ondertussen werden er flink wat koffies getapt met het espresso-machine. Dus in die omstandigheden moesten wij spelen.
Volle bingo kaart.
Ja.
Oh. Ja. Ik heb maar één vraag. Waarom?
Ja, ik vraag mij dat ook af.
En ook waarom? Want jullie waren met vier, zei je volgens mij.
Ja, ja, ja.
Hoeveelste was jij?
Ik denk dat ik de derde was. Ja. En helaas dan voor de vierde, die werd dan vergeten. En dan kondigden ze de band aan. Dus ik heb eventjes moeten tegenhouden en tegen de MC gezegd, zeg hallo, er is nog een vierde. Oh ja, shit. Oh, wat onrespectvol van me. Ja, en dan nu nog een comedian. Voilà, en dan werd de volgende aangekondigd. Ja, ja.
Oh,
en nu zou je kunnen zeggen, waarom ben je gebleven? Hè? Waarom wil dat niet lopen? Nu, ik vind dat wel interessant. Als het zo een tikkeltje vreemd begint te worden, dan vind ik het ook altijd wel interessant worden. Want ik heb ook al avonden meegemaakt. Hoe vreemder dat het werd, hoe leuker dat het werkt. Dus je hebt altijd wel een goed verhaal, hè?
Dat absoluut. En ik ken ook de avonden hoor, dat je denkt, dit is onmogelijk en dat het leuk wordt. Maar hier, als dit de setting is, je mag niet op het podium, je moet tussen de tafeltjes, achter je speelt er een film, er staat radio aan, er wordt koffie getapt. Dan weet je toch al na de eerste comedian, hoeveel publiek zat hierbij?
Goh, een dertigtal mensen zoiets, 30, 35. Ja,
dus
het
is ook niet dat je daar nou per se een keiharde goede lach van krijgt. Als er al aandacht zou zijn,
waren ze geïnteresseerd in ons. Nee.
Dus ik vind het eigenlijk heel onaardig dat jij die vierde comedian die er goed vanaf kwam hebt gedwongen om toch nog te spelen door te zeggen, je vergeet iemand. Deze moet ook nog keihard kapot gaan.
Ja, ik had wel even met haar overlegd. Zeg, wil je dit echt nog doen? Want anders laten we het gewoon zo. En ze zei van, ja, maar ik ben wel speciaal naar hier gekomen. Ik wil dat echt toch wel doen. Al is het om even een speelveld te krijgen. Dus zo is dat gegaan.
Wauw.
Ja, ja.
Bijzondere avond. En wie heeft uiteindelijk de prijs gewonnen? Maar dat was Interbrew, dat wisten we al.
Ik geloof dat dat... Ja, ik weet het niet meer zeker. Hè. Het maakt ook zoveel niet uit. Maar die werden wel serieus gebashed die avond. Ja, ja, ja. Ja.
Top. Ja, bijzonder.
Ja, activistische liedjes werden er ook gezongen. Ja, dat was wel... dat was wel funny.
Hey, Wouter hier. Te gek dat je luistert. Wist je dat apps zoals Spotify of Apple Podcast helemaal niks betalen aan podcastmakers? Muzikanten verdienen al weinig, maar podcastmakers krijgen exact 0,0. Waarschijnlijk heb je wel eens gehoord van Podimo. Zij betalen makers wel een kleine vergoeding per afgespeelde aflevering. En ze hebben ook nog eens allerlei exclusieve podcasts. Niet schrikken, Elektra is en blijft voor iedereen beschikbaar. Maar als je het kan missen, kijk dan eens op podimo.nl of dat wat voor jou is. Dan steun je mij, maar ook allerlei andere podcastmakers.
Ik ben Dennis van Zandt, ongeveer 15 jaar bezig met comedy af en aan.
Yes, dus men gaat erin. Te gek. Vertel, waar zijn we? Wanneer speelt zich dit af? Wat is de gelegenheid?
Het speelt zich af in de gevangenis van Leuven Centraal. Liefdadigheidsproject. Ja, nu al goed. Een leuk liefdadigheidsproject georganiseerd door een VZW, waar een van de deelnemende comedians toen bij betrokken was.
En voor de Hollanders, een VZW, dat is in Nederland een stichting.
Ja. Het kan zo ook in dit geval genoemd worden, denk ik, ja. Zeker. Een optreden voor een aantal sympathieke gedetineerden. Die voor ongeveer, en dat is tijdens ons nadat we door de security waren gepasseerd, voor 85% uit levensdelicten bestond. Dus... Ja, minstens doodslag met voorbedachte raden.
Dus, ik ga je heel even onderbreken, want ik heb dit... ik deed ooit een optreden, ook in een Vlaamse gevangenis. Dat was volgens mij in... volgens mij noemt het Tegelen, maar dat weet ik niet zeker. Maar dat was een jeugdgevangenis. En daar kwam ik ook binnen en je zei de security check, want je moet echt alles inleveren en identificeren. Ja. Dat voelt al alsof je zelf... de gevangenis ingaat, maar dan...
Voelde u bekeken. Je voelde u heel bekeken en veroordeeld voor de een of andere reden, maar dat is totaal niet nodig. Stel dat de metaaldetector afgaat en dat is helemaal geen ding, maar ja.
Raar, hè? Maar het is ook al niet dat je lekker ontspannen binnenkomt en denkt, showtje doen. Tenminste, dat had ik niet. Maar ik vroeg ook, toen ik daar ging spelen, dat ik zei, maar de jongens die hier zitten, waar zitten die voor? En toen zei die vrouw ook, nou, levensdelicten. Maar dat is niet alleen moord, hoor. Dat is ook doodslag. Oh, nou, dat is heel geruststellend.
Ja, dat is...
Dus in die setting kwam jij ook binnen.
Ja, zeker. En we waren daar met, als ik me niet vergis, naast mij nog drie. Er was Guy Folly. Misschien iemand die je nog kent uit de old days.
Ja, ja, zeker. Zeker.
Ja, Guy Folly was erbij. Een toen nog onbekende Johnny Trash. Die later hier in Vlaanderen serieus bekend geworden is dankzij Belgium's Got Talent. En dan als headliner was er Bert Gabriel.
Een hele prima line-up.
Serieuze line-up. Dat waren heel enthousiaste, lieve mensen. Maar Bert was de enige die toen bekend was van televisie. Ik wil niet te veel spoilen, maar dat was de enige die iets van reactie kreeg die dag. hoewel zeker, ik bedoel, Guy Folly is iets of wat absurdistischer, maar Johnny die had toch een heel leuke totaalshow, mooie muziek en dergelijke maakt. Televisie is die gasten hun venster op de wereld en dat ga je heel snel beseffen als je daar als minder bekende comedian tussen staat. Maar op zich, het optreden zelf, en dat is misschien een minder spectaculair verhaal dan de meeste in uw podcast, herinner ik me bijzonder weinig van, omdat het gewoon een nuloperatie was. Echt nul lak, nul reactie. Ook geen douane hackles of zo. Maar het was vooral de backstage die...
Maar toch even, Dennis. Mm, mm. Wat je zegt het nu heel luchtig met nul operatie, prima. Maar hoe weet je nog wel hoe dat was toen je er stond? Want dan, weet je, je komt binnen, je gaat al een gevangenis. Mm. Nou, daar kom jij ook niet elke dag. Mm. Dan heb je dus al die entree met die controle. Dat geeft ook al een sfeer. Je weet, er zitten allemaal gasten die daar zitten voor levensdelicten. Ja. Dan ga je... No pun intended, maar ga je ook nog dood op het podium. Ja. Ja. Maar hoe sta je daar dan? Geeft dat extra druk of gaf dat extra spanning? Of?
Eerlijk, zuiver automatische piloot. In die zin dat je weet dat je weinig gaat krijgen, dus je geeft weinig. Misschien is het zoiets. Maar het was vooral de opbouw ernaar, die heel veel... verwachtingen dan niet anti-verwachtingen schept. Maar het was vooral de kerels die ons backstage geholpen hebben, die achteraf bekeken. Want het ergste is dat ik moet toegeven dat die mij heel erg op mijn gemak stelden. En eigenlijk iedereen. Want we hebben goed kunnen babbelen met die mensen.
En waren dat medewerkers of gevangenen?
Nee, dat waren gedetineerden. Dat waren mensen die er alle twee voor moord zaten. Wisten we achteraf. Iemand voor een vrij fel gepubliceerde sms-moord, waarbij de slachtoffers nog berichtjes hadden gestuurd naar hun elders, alvorens. En de andere bleek achteraf, dat is voor de fans... Staf van Eyken, alias de vampier van Muizen, alias de langstzittende levende gedetineerde van België. Die kerel doet ook als hobby, en dat is nog een leuk feitje trouwens, voor de mensen van Leuven Centraal. Die kerel doet als hobby alles wat met theater te maken heeft in de gevangenis. Dus die doet de lichten, de gordijnen, de volledige technische setting. Heeft ons drankjes gegeven backstage. Pas ook op wat dat je drinkt. In een gevangenis. Maar een heel sympathieke mens, jammer dat ik het moet zeggen, heeft wel 3 vrouwen vermoord in de jaren 70 en daarom zit hij nog steeds in de gevangenis. Maar...
Ik heb heel erg het idee dat ik nu in een crossover zit van Elektra Podcast en de Volksjury.
Ja, het is echt wel zo, maar dan hoor je dat achteraf en dan besef je van, oh wow, ergens een humanitaire les meegekregen in die zin van, het zijn toch ook maar mensen. Dus eigenlijk, zeg het maar.
Hoe kwam je hier achter? Wat vertelde je aan iemand, ik heb daar gespeeld, en dat iemand zei, oh, daar zit die gast, of kwam je daar zelf achter? Hoe ging
het? Ja, tv gezien, ja. Ja, heeft op tv gezien. Ik zeg, van die gast ken ik. Ik weet nog dat ik dacht, dat is een heel brede gast, heel grote handen. En ik dacht, die kerel was toen al in de 60, is nu in de 70. En ik moet toen gedacht van, ze moeten toen geen schijn van kans schatten, geen schijn van kans. Maar kijk, dat is de sfeer die backstage was geschept. En eigenlijk, helaas, moet ik zeggen, best aangenaam. Nog met veel van die gasten gebabbeld, een heel mooie les meegekregen. Want kijk, ze hebben heel slechte dingen gedaan, maar... Op zich gewoon mensen, maar het optreden zelf, niks teruggekregen van het publiek, omdat de simpele reden, ze kenden alleen Bert Gabriels van televisie, en het was heel duidelijk dat iedereen daar alleen was voor Bert, want het was een, dat is dan zo'n, hoe dat je het meestal doet met een stichting, zoals jullie het noemen, een ongedwongen vrijwillige activiteit, ook voor het publiek. Dus als ze niet wilden komen, kwamen ze niet. Dus ik weet niet of dat het, het schuim van de populatie er bij ons tussen zat. Maar statistisch gezien was het toch vrij goed mogelijk dat er inderdaad 8 op 10 minstens mensen die levensdelict. En het was interessant. Het was heel interessant. En,
en wat voor setting was het? Wat voor ruimte was dit? Kan je dat beschrijven?
Een theaterzaaltje. Echt een... Zoals een, bij ons parochiecentrum. Ik weet niet wat dat bij jullie is. Ja. Maar een theaterzaaltje. Echt specifiek ervoor ingericht. Echt heel oldschool met echt het houten podium. En het bijna, hoe heet het, dat poppentheater doek, hè? De rechters. Ja. En nog een heel leuk setje wat ik toen geleerd heb ook, blijkt achteraf ook echt waar te zijn. Wanneer er theaterstukken worden gespeeld in de gevangenis, dan vechten de mannen meestal om een vrouw te mogen spelen. Ja.
Zou ik met Staf van Eyck in de buurt niet snel doen?
Niet bepaald, nee. Maar er zijn gasten die veel meer schrik inboezemden dan hij, hoor. Want man is ondertussen ook op leeftijd. Hè? Maar dat wil ik daarom niet zeggen. Ja, maar kijk.
Ja. Volgens mij trouwens heeft Johnny in zijn aflevering ook verteld over dit optreden. Maar die heeft volgens mij wel meer gevangenisoptredens gedaan, maar... Volgens mij kreeg hij wel reactie op zijn nummer Mooie meisjes zijn dode meisjes.
Ja, en natuurlijk de gebruikelijke grappen die je van veel comedians hoort als ze in een gevangenis gaan optreden, à la, het mag voor mij hier slecht verlopen, maar ik ben subiet wel weg. Of dat soort toestanden. Maar ik weet niet of dat ik voor dat soort tijenkletters ben gegaan die dag, maar ik neem aan van niet, maar het was ook enigszins tijdens mijn beginnende periode, dus dat is ook een manier om erin te komen natuurlijk.
Precies. Top man, goed verhaal, dankjewel.
Zeer zeker.
Ik ben Jasper de Bruin en ik ben 2 jaar inmiddels met comedy bezig. Ik ben aan mijn tweede theaterseizoen, zeg maar, sluit nu zo'n beetje eind mei.
Kijk, helemaal goed. En vertel, wat is jouw verhaal en vooral ook waar zijn we, wanneer is dit?
Nou, dit speelt zich af september 2023 in Houten, De Enter, het jongerencentrum De Enter. Mijn allereerste...
Ik denk dat ik daar ooit met mijn bandje heb gespeeld.
Heb jij een metalbandje gehad?
Nee, ik had een ska en punkbandje, ja, of punk en ska bandje. En als het jongerencentrum is wat ik denk dat het is...
Heette het toen nog de Cipolata?
Ja, zeker was het de Cipolata.
Nou, dat is precies die plek.
Wij waren het voorprogramma van de Nederlandse hardcore band Neuk. En dat is dat vonden wij heel vet.
Wat cool. Oh, wat cool. Nou, dan weet je hoe het eruit ziet. Dit is de plek waar ik vroeger nog als tiener bij de tiener distro heb gestaan. Ik kom uit Houten, daar ben ik opgegroeid. En ik had mijn comedy cursus, de gevorderde cursus bij de Comedy Huis net afgerond. En ik wilde graag gaan spelen. En ook bij de bekende namen van de open mic me aangemeld. En nergens kon ik terecht. En ik ben producer van vak in de media. En daarmee heb ik een beetje de instelling. Ja, weet je, wat jij kan ik ook. Zo arrogant als ik ben. Dus toen heb ik de Enter opgebeld en gezegd, joh, meeste mensen van Enter. Ik organiseer comedyavonden. Wat op dat moment natuurlijk helemaal niet het geval was, maar ik produceerde, dus ik wist dat ik het al kon. Ik zou graag hier een comedyavond willen organiseren. Nou ja, langs geweest, koffie gedronken. En ja hoor, dat vonden ze wel een goed idee. Dus ik 8 verschillende comedians bij elkaar gezocht, die allemaal in mijn geval 10 minuten mochten spelen. Ja. Zelfde MC geweest. En op, het is eind september, de exacte datum daar weet ik niet zeker, maar maakt niet heel veel uit natuurlijk. Eind september. De hele zaal uitverkocht. Was hartstikke vol. Natuurlijk ook best wel eigen publiek meegenomen. Mijn ouders zaten er. Daar zaten wat goede vrienden. Maar ook de locatiehouder, die was erg enthousiast geweest. Die had natuurlijk goed geflyerd. Die heeft goed zijn promotie gedaan. Dus ook zijn familie zat er. Ook zijn vrienden zaten er. Mensen die vanuit het jongerencentrum betrokken waren. Iedereen zat er en had onwijs veel zin om een avond goed te gaan lachen.
En hoeveel mensen zitten er dan? Dan gaan we richting de 150 of zo?
Ja, het klinkt nu heel groot. Het waren er tussen de 50 en de 60.
Oké.
Dus het valt nog wel mee. Maar voor een eerste keer vond ik dat best lekker.
Toch, er zijn open mics die dat aantal in een heel seizoen nog niet eens bij elkaar halen. Dus,
Precies, ik mocht er meteen met zo'n aantal beginnen. Ik had aan de voorkant had ik alle comedians gevraagd om even een video op te sturen. Want ik kende nog niet iedereen. Ik wilde natuurlijk wel een beetje een leuke selectie maken. Daar had ik een paar vrienden uitgekozen, zoals Hans Gommer. Als hoofdact had ik die neergezet. En ook wat minder bekende comedians, waarvan ik voor de makkelijkheid even de naam niet ga noemen. Want daar ga ik het namelijk nu een beetje over hebben. Wat gebeurt er? Ik heb 8 comedians gepland, 4 voor de pauze, 4 na de pauze. De allereerste comedian, die trapt de zaal af door eigenlijk 10 minuten lang te vertellen over zijn piemel. Hoe groot hij was, wat hij ermee kon, wat hij er niet mee kon, wat hij er wel mee wilde doen, maar niet mee mocht. En langzamerhand begon het een beetje te kriebelen in de zaal. En ik kon op dat moment nog niet helemaal mijn vinger er goed op leggen. Dus na deze comedian, hard applaus gevraagd. Ik sta op het podium, toch een beetje publieksinteractie willen doen. En ik moet toch eerlijk toegeven, dit was toch wel zeker al mijn 5e keer op het podium als comedian. En meteen als MC het diep ingesprongen.
Dat is een bijzondere keuze.
Zeker, dat achteraf gezien ook eigenlijk volgens mij alle fouten gemaakt die ik maar kon maken. Niet de bagage om het publiek echt goed op te warmen. Niet de bagage, de comedian bagage, om het publiek nadat ze een beetje ingezakt waren weer lekker erbij te krijgen. Voor iedereen en zijn moeder applaus gevraagd. Mensen in de zorg, mensen die bij de supermarkt werkten. Iedereen opgehemeld. En ook inmiddels contact gehad met een tafeltje waar twee moeders en twee jonge kinderen zaten. Van 12 en 14. En die begonnen zich langzaam te roeren na de eerste comedian, omdat hij het natuurlijk alleen maar over zijn piemel heeft gehad. Ja. Die vroegen ze toch af of dit de hele avond zo zou zijn. Toen zei ik, nee jongens, rustig aan. Het is, hè, dat is het mooie aan een open mic. De ene 10 minuten zijn niet helemaal jouw stijl. De tweede 10 minuten zullen een stuk leuker worden. Dus ik kondig, na een kleine interventie, de tweede comedian aan. Vol enthousiasme denk ik, deze gaat het recht trekken. En deze comedian, Koningsacademie gestudeerd in Den Bosch. Ik dacht, deze jongen die kan ook al wat.
Dat is een cabaretopleiding. Ja.
Precies. Nou, hij was inderdaad nogal uitgebreid bezig op het podium om een varken te verkrachten. In alle letterlijke woorden en beelden. Hij wist het zo visueel te maken dat, nou, de twee jongeren op de eerste rij in het tafeltje geen seksuele voorlichting meer nodig hadden bij de biologieles. Nee, die wisten nu wel hoe het zou werken om mannetje seksueel te hebben met een varken. Nou, de moeders die vonden dat natuurlijk niet zo heel erg fijn. Dus die stonden ook op, richtten zich, want die kwamen namelijk via de locatiehouder, richtten zich tot de locatiehouder en die zeiden, ja, maar dit was toch een avond ook voor mensen onder de 16. Waarop de locatiehouder zei, ja, dat dacht ik ook. Waarop ik me toch maar even moest roeren en zei, nou, dat dacht ik niet. Het ding is, en dat snap ik ook heel goed, moeders plus kinderen dachten, ja, dit is niet mijn ding. Hier moet ik van weg. Dus terwijl de comedian bezig was met de daad op het podium, zij zijn opgestaan en weggelopen. En dat doet dan toch wel wat met de zaal. De zaal vindt dat toch, ja, de sfeer was eruit. Nou, deze comedian die heeft vervolgens de daad afgemaakt.
Even, had jij met die locatiehouder, heb je het überhaupt gehad over, joh, wat doen we qua leeftijd? Is het 16 plus? Is het...
Ik heb ze aangegeven dat het verstandig is om niemand onder de 16 erin te zetten, omdat je toch altijd ook grappen kan maken over gevoelige onderwerpen. Heb ik dat tussen neus en lippen doorgezegd? Waarschijnlijk wel. Heb ik dat sindsdien heel duidelijk gemaakt aan alles en iedereen? Jazeker. Nee, ja, ik wilde natuurlijk zo'n eerste keer toch al een beetje zo groot mogelijk, zoveel mogelijk publiek hebben. Dus ik heb inderdaad waarschijnlijk even tussen neus en lippen doorgezegd, joh, ik zal niet iedereen uitnodigen, want het kan misschien een beetje af en toe een grove grap tussen zitten, maar ach. Hey, dat zal wel één grap zijn. Ja. Nou ja, dat viel dus erg tegen. Vervolgens op het podium, nadat de zaal toch wel een beetje beroerd was, probeerde de zaal nog recht te trekken. Maar ja, goed, ik had al mijn beste grappen al aan de voorkant weggespeeld. Dus ik stond daar, ik probeerde nog wat publieksinteractie. Ik kreeg het niet meer terug, het lukte niet meer. Dus toen dacht ik,
En ook, het was je 5e show. Dus tenzij zo gek is dat niet. Een enorm natuurtalent bent, nee. Maar dan is de hoeveelheid grappen die je tot je beste grappen kan rekenen niet heel groot.
Dat is een understatement, dus zeker.
Daar ben je vrij snel doorheen.
Ik was er heel snel doorheen, inderdaad. En dus na de tweede comedian, de zaal was echt tot een dieptepunt gedaald. Zelfs mijn moeder kwam, en dat is een beetje een foreshadowing, kwam in de pauze naar mij toe, want die zat ook in die zaal en zei, goh Jasper, moet het echt alleen maar over seks gaan? Want ik vind het zelf ook niet zo leuk. Ik zei, mam, het wordt straks wel beter. Maar waarom vroeg ze dat? Is omdat ik de derde comedian aankondigde. Een vrouw. Onwijs leuke meid. Dus ik had gehoopt, deze die gaat met al haar enthousiasme gaat ze het publiek weer terug veroveren. Die vond het vooral leuk om het te hebben over de piemel van haar vriend. Een Surinaamse jongen. Dus het werd een lang verhaal. Ja, inmiddels begon het toch wel steeds meer pijn te doen bij veel mensen in de zaal. Er werd niet meer gelachen. Laat ik dat zeggen. Er werd niet meer gelachen. Ja. En dat is niet zo heel gek, want iedereen dacht bij zichzelf, ben ik nou bij de Kamasutra-beurs beland of zit ik bij de Enthousiasper Comedy Night? Maar vervolgens, na de derde comedian, toch weer op het podium gekomen, vol goede moed, de laatste comedian voor de pauze aangekondigd en heel blij, die begon met, nou jongens, ik ga het over van alles hebben, maar niet over seks. Nou, dat was toch wel even een slaak van verlichting, ging door de zaal heen.
Dat is opluchting.
Dat was een hele grote opluchting. Ik heb vervolgens in de pauze met mijn moeder staan praten, die zei, ja Jasper, het spijt me, maar ik vind het echt heel erg vervelend, maar ik vind het niet leuk. Ik wil naar huis. En zij had haar beste vrienden meegenomen. Een huisarts. En iemand anders uit het ziekenhuis. Vrij nette mensen. Die nou ook wel een beetje met een hete aanloop in de keel spreken. Meneer was al naar huis. Als in, nee, hij is naar de wc. En mevrouw die kwam mij netjes even een hand geven. En zeggen, nou jongen, ik wens je nog veel succes. Maar wij gaan ook naar huis. Ik begon de avond met 60 man. Na de tweede comedian had ik er dus nog maar 56 over. En na de pauze hebben we het met 25 hebben we het afgemaakt. Ja, iedereen is een beetje weggelopen. Het mooiste was, de laatste vier comedians, dat waren hele sympathieke gasten. En dat waren hele goede comedians, ze waren heel enthousiast. En ook Hans Gommer eindigde de show echt als geweldige headliner. Hartstikke fijn, Utrechtse comedian, past goed bij Houtens. Die heeft de 50 mensen die achter zijn gebleven een onwijs leuke avond bezorgd. Dus uiteindelijk is het allemaal best wel goed gekomen. Sterker nog, de locatiehouder kwam naar mij toe, samen met zijn directeur. En toen dacht ik, word ik met pek en veren de zaal uitgebonjourd. Maar nee, die zeiden, dit was echt een topavond. Je moet terugkomen. Ik heb uiteindelijk besloten om niet terug te komen. Want ik denk niet dat er nog kaartjes verkocht wilden worden. Gelukkig is het sindsdien een stuk beter gegaan met mijn comedyavonden. En organiseer ik met veel plezier nog steeds iedere maand een avond door het land heen. Maar ik heb wel geleerd om wat beter te screenen en minder
was ik wel benieuwd naar. Want je zei in het begin al, ik had aan iedereen video's gevraagd. En over het algemeen, als je aan mensen video's vraagt, en zeker als het beginners zijn, dan stuur je je beste materiaal. En in de meeste gevallen heb je niet zo heel veel ander materiaal. Want het is niet, ik stuur deze goede 3 minuten of deze andere 3 goede minuten. Want je hebt maar 3 minuten.
Nee, had jij
zelf niet bedacht, hey, maar misschien moet ik de piemelgrappen en de andere grappen een beetje sandwichen?
Ik had niet verwacht dat er zoveel seksgrappen zouden zijn. De eerste comedian daarvan wist ik, die is lekker sterk. Die houdt van een beetje een grove grap. Dus die had ik expres als eerste neergezet. Zodat iedereen lekker rauw meteen wist, hey, hier zijn we aan toe. De tweede comedian had een video opgestuurd van zijn eindshow van de Koningacademie. En toen dacht ik, nou, dit is een hele mooie filosofische show. Ik zet hem lekker als tweede neer. Deze jongen die snapt het, deze jongen die kan het. Dan mocht de eerste misschien een beetje schuren. Dan is de tweede mooi filosofisch. De derde, hele sympathieke meid waarvan ik een video had gezien. Waarvan ik dacht, nou, die snapt ook wel een beetje hoe het werkt. Die had overigens, organiseerde die zelf ook. Dus toen dacht ik, nou, het mes staat aan twee kanten. Jij komt bij mij spelen, ik kom bij jou spelen. Die zet ik als derde neer. Dat gaat vast helemaal goed komen. Ja, waren het niet dat iedereen dus besloot om het over geslachtsdelen of over seks te gaan hebben. dat was niet helemaal afgesproken, nee. Ik moet wel zeggen dat ik de middelste comedian, dat ik daarmee heb afgesproken, dat ik hem niet meer zou gaan uitnodigen. Omdat hij me toch wel een beetje heeft laten zitten. Dat ik dacht, jij bent dit niveau en uiteindelijk die viel toch wel een beetje tegen.
Ja, maar dat varken heeft hij waarschijnlijk wel met heel veel noodzaak geneukt op het podium. Dat is ook en op rijm, dat is ook belangrijk.
Nou, dat zeker. dat zeker. Nee, het was echt een verschrikking. Maar uiteindelijk leerde heel veel van. Ik ben heel blij dat het me overkomen is. Ik ben heel blij dat het mijn eerste editie is. Want daarna is het alleen maar beter gegaan. En heb ik oprecht echt wel beter leren screenen en beter leren kijken naar de video's. En ook beter mijn line-up leren maken.
Want ik vind het heel grappig dat ik jou hoor zeggen, het is iemand waarvan ik wist, die kan wel grove grappen maken, dus die zet ik aan het begin, want dan doe je dat nu nog? Nee. Of zet je iemand nu op een andere plek?
Ja, 100%. Deze jongen is een vriend van me. Die heb ik daarna nog best wel eens uitgenodigd om te komen spelen. Die heb ik nooit meer laten openen. Nee. Ik heb inderdaad daar heel erg van geleerd. Ik heb geleerd hoe je een goede lijn moet maken. En ik denk dat het ook verstandig is. Ik denk dat het goed voor mij is dat ik gewoon keihard op mijn bek ben gegaan, omdat ik daarvan geleerd heb, moet je beginnen met iemand die alles en iedereen uit elkaar trekt, of moet je beginnen met iemand die een beetje liefdevol het publiek opbouwt?
Ja, nou ja, het is wat dat betreft net als een etentje of een date. Ja, je bouwt het langzaam op en je zet niet gelijk.
Ik wel van geleerd, ja. Daar heb ik wel van geleerd. Ik ga er nu niet meer zo rauw in. Of in ieder geval, ik laat het minstens niet zo rauw ingaan. Ik laat ze eerst echt eventjes rustig de zaal op. En ik moet zeggen dat ik nu na 2 jaar spelen, Ik ben nog steeds een middelmatige comedian, hoor. Ik ken mijn kwaliteiten. Maar wel genoeg materiaal heb en ook genoeg publieksinteractie kan doen. Dat ik het publiek lekker meekrijg. En dat ik het publiek lekker warm heb, zodat ze enthousiast kunnen gaan lachen.
En laatste vraag, daar ben ik wel benieuwd naar. Want dat vind ik altijd heel leuk bij... Of heel leuk. Comedians denken vaak dat het begrip open mic ook voor publiek een heel duidelijk iets is.
Nee, dat is niet.
En ik kan me heel erg voorstellen als jij als publiek denkt, oh, we gaan naar een comedyavond. Daar heb je een heel ander beeld bij dan bij een open mic. Hoe was dit verkocht aan de 60 man waar je mee begon?
Dit is verkocht inderdaad als comedyavond. Dit is inderdaad verkocht als de beste grappen worden gespeeld. We gaan je een avond lang helemaal dubbel laten liggen van het lachen. Niet per se ook met, dit zijn ook beginnende comedians. Dit zijn ook comedians die hun nieuwste grappen komen testen. Waar mooie grappen geboren worden, maar helaas ook slechte grappen sterven. Dat heb ik nu wel beter op orde. En het zo'n ding is dat tegenwoordig heb ik geleerd om aan het begin van de avond even uit te leggen, wat gaat er gebeuren? Wat is het spoorboekje? Ja, wat gaan belangrijk. We doen? Er komen comedians langs waarvan je denkt, vind ik net iets minder, maar wees gerust, die zijn er met 10 minuten en weer weg. Er worden nieuwe grappen gemaakt waarvan je denkt, wauw, deze zijn hilarisch. Maar er worden ook grappen gemaakt waarvan ze onwijs kut zijn en nooit meer gespeeld worden. Heb jij het geluk dat je ze wel gezien hebt? Of het ongeluk, omdat het echt heel erg slecht zit.
Ja.
Dus nee, daar zit echt wel, daar is echt wel een ontwikkeling in. En ja, Wouter, ik weet dat je druk bent, maar mocht je een keer de zin hebben om een open mic mee te pakken, de enthousiasme community staat open voor je.
Wie weet. Ik ga een nieuwe show maken, dus het zou zomaar kunnen. Te gek, man. Dankjewel.
Leuk.
Hallo, ik ben Kelia en ik ben een aantal maanden bezig met comedy. Een aantal maanden, ja.
Kijk, en dat ga ik er gelijk bij zeggen. Je maakt er een podcast over, de Kleine Kelia podcast.
De Kleine Kelia Show zelfs. Wouter.
Kleine Kelia Show, sorry. Heb ik de titel verkeerd. Maar je had me er laatst over verteld. En toen heb ik de aflevering tot nu toe geluisterd. Want jij beschrijft jouw traject in comedy tot nu toe. En het is heel leuk om dat real-time zeg maar mee te maken.
Ja, het is een hobbelig parcours. Maar ik vind het wel fijn om erover te kunnen praten ook nog. Want ik praat graag, precies. Wouter. Ik praat graag.
Ik ook. Dus laten we praten over een van die hobbels waar jij de afgelopen maanden overheen bent moeten gaan.
Ja, dat is een heel recente hobbel eigenlijk. Gisteren. Dat is,
Wauw.
Ja. Ik dacht, ik zeg, oh, dat is perfect. Dat is perfect. Ik ga nu op Wouter zijn podcast komen. Dus ik moest iets meemaken. Ik heb er speciaal voor gedaan zelfs.
Vertel, dus... waar was je?
Ja, ik was in een café in het Antwerpse. Het was een gratis open mic.
En er mocht
drank besteld worden tijdens de set ook nog.
Supergoed idee.
Mm-hmm, en de mensen zaten zo wat verspreid en het terras zat goed vol. En er was wel wat rumoerig en zo. Ik was naar daar gereden en ik had best al wel een beetje stress, want ik had een paar uur daarvoor aan een vriendin gezegd dat ik mijn laatste 5-6 optredens, dat ik dacht dat ik een soort van comfortlevel aan het bereiken was. Ik dacht, niet dat die supergoed gaan, die optredens, helemaal niet. Hè? Maar ik dacht, ik had zoiets van, ik begin me wel een beetje beter te voelen, een klein beetje zekerder te voelen. Dus ik zei tegen haar, ik denk dat ik naar een nulpunt aan het evolueren ben. Hè? Ja, misschien zit ik aan mijn comfortzone. En ik was aan het zeggen en ik dacht, ja, ik mag dat eigenlijk niet zeggen. Dus ik was het aan het zeggen en ik dacht, dit is eigenlijk niet goed, ik mag dat niet zeggen. Dus bon, ik rijd daar naartoe, ik voelde me best zenuwachtig, ik was ook heel moe, ik voelde me zo'n beetje opgejaagd. Ik kom daaraan, de MC was daar nog niet, er was ook nog een wissel van MC, dus dat was allemaal een klein beetje spannend. Ik moest als derde gaan, wat normaal gezien prima is. Ik hou daarvan, tweede of derde, zo, dat is toch veilig.
Fijne plekken, ja, dus ja, dat is echt duurt nog fantastisch. Niet te lang, helemaal goed.
Echt, de persoon die voor mij kwam, die was fantastisch. Echt waar. Die was fantastisch. Die had zo'n gitaar bij, dat was zo'n beetje een showful type. Zo van een iets oudere man, zo'n heel amabel type. Echt zo'n cafémens type. Zo, met een beetje zo'n petje, dat zo'n beetje zo... Ik kende zo'n beetje groezelig petje, dat zo'n beetje goed versleten is, zo... die had een gitaar bij. En dat eerste liedje dat hij zong, Wouter, ging over zoals ze in het Vlaams zeggen, over tetjes, hè, over borsten. Ja. Dus dat begon al. Die mensen vonden dat leuk, hè? Die vonden dat fantastisch. En het tweede liedje, Wouter, ging over beffen. Over orale bevrediging, misschien moet ik dat zeggen.
Piep, ik vind het heel... En fantastisch dat je dit uitlegt en dat er op dat moment daadwerkelijk een poes door het beeld verschijnt. Dat is...
Grappig, hè? En niet mijn poes voor de luisteraar, hè? Dat is gewoon een kat, hè?
Ja, maar ik zou wel denken dat die van jou is, dus toch wel jouw
poes.
Nee,
die is van een vriendin. Nee.
Oké.
Maar goed.
Dat maakt het alleen maar dubieuzer.
Maar het is echt allemaal heel goed.
Dat de poes van je vriendin in beeld komt. Sorry. We zijn heel erg afgezakt naar een heel flauw niveau. Vertel verder. Ja. Meneer Land gaat voor jou en die is briljant, gaat hartstikke lekker.
Ja, echt een heel dat café, dat stond gewoon op stelte. Echt, die heeft letterlijk het dak er afgespeeld. Je voelde dat zelfs in de lucht. Dat was warm, weet je, dat knetterde zo.
Ja.
Dat was echt fantastisch. Dat was ik weet niet goed. En ik dacht, oei, moet ik hier nu, moet ik hier na? Want ik heb echt twee punchlines en heel veel enthousiasme. Dat is het, snap je? Dat doe ik. Zo ben ik. Ik ben gewoon heel enthousiast. Ik heb weinig moffen, maar ik ben heel enthousiast. En de MC had zoiets van, dat gaat hier keigoed. Ik roep gewoon meteen Kelly op.
Nee, niet doen.
Dat was echt niet als doen. Afgrijzelijk.
Ik snap het, maar niet doen. Even bufferen. Even terug zuurstof de ruimte in.
Dus ja, die mensen hadden zoiets van, wie ben jij? Wat kom jij te doen? En ik kom dan zo, hallo, ik ben Kelia. Hallo. Ja, dat ging niet, hè. Dat ging niet. Ik heb mijn best gedaan. Ik ben gewoon blijven gaan. En dan heb ik op een bepaald moment, door de zenuwachtigheid, ik heb wat nieuw materiaal geschreven. En dat gaat over het feit dat ik nu als 40-jarige vrouw het libido heb van een 16-jarig puberjongetje. En Wouter, in het publiek zat een 13-jarig jongetje. En ik was dat een beetje vergeten. Mensen hadden dat wel zo gezegd daarvoor, maar ik was dat vergeten. En ineens zie ik die en ik denk zo, oei, ah ja, dat is waar, jij zit hier ook nog. En dan heb ik op een bepaald moment iets gezegd in de zin van, maar ja, 40-jarige vrouwen, die discrimineren niet, hè. Tegen dat kind. Dus ik heb... Ik weet niet waarom. Dat kwam er gewoon uit. En dan daarna zei ik, oei, dit is wel super ongepast. Ja. En dan kon ik dat ook niet loslaten. Dus dan heb ik dat nog eens 3 keer of zo daarna nog eens herhaald. Dat is echt,
nog een beetje zout in de wond gevreven. Dat is...
Tuurlijk.
Hoe reageerde de zaal erop toen je dit zei?
Die waren zo, oh. Goh, goh, goh. Ja, dat is pijnlijk allemaal.
Heb je daarna nog lang doorgespeeld? Of was dit al aan het einde van je set? Of?
Dan daarna had ik... Dus dat was meer tegen het einde van mijn set. En dan heb ik zo een... Volgens mij, dat is mijn een van de twee punchlines... een van de twee echte moppen die ik heb met een punchline. Dan daarna heb ik zo'n stuk over dat ik zeg... dat ik hou van de winter, omdat ik in de winter super bleek word. Hey, ik word heel bleek in de winter. Misschien voor de luisteraars, hey, ik ben een vrouw van kleur. Dus ik word heel bleek in de winter. En dat is fantastisch, omdat ik dan... dat is de enige periode in het jaar dat ik succesvol kan gaan solliciteren. Het is ook altijd goed om ze brengen in een ruimte vol witte mensen. Hè?
Yep.
Dus dat was het.
Ik ken dat soort Vlaamse kroegen. Die reageren daar anders op.
Echt, hè. En dus ik ga af en ik dacht, oeh, dit is niet goed, dit is pijnlijk. Dus ik voelde dat echt in heel mijn lijf zo, dat de pijn hier. En dus ik ga zitten en de MC komt daarna op en die maakt de slechtste Zwarte Pietenmop ooit.
Oh, serieus?
Ja. Echt. In het begin, ik had dat zelfs niet door, hè, want ik zat zo'n beetje in mijn eigen zo kokon van pijn. En ik hoorde, ik zeg, wat is die nu aan het zeggen? En die begint zo'n verhaal over dat toch lastig is, zo Zwarte Pieten en Roodpieten. En dat zijn kinderen dat toch vreemd vinden. En dat er dan
Jezus.
Ja, en dat er dan twee Pieten met elkaar op de vuist gingen. En dat er dan zoiets was. En dat de ene de andere sloeg. En dat zijn kinderen nu denken dat je het zwart van iemand kunt slaan.
Dat is een gejatte grap ook nog.
Oh, echt?
Dat is een gejatte grap. Dat wist ik zelfs niet.
Van wie dan?
Ik denk Bram van de Velde.
Is het?
Maar ik durf het niet. Maar dit is een grap van toen in Nederland die discussie op zijn hoogtepunt was. En dat is gelukkig nu al een aantal jaren terug. En als je die goed brengt... Is de onderlaag juist niet racistisch, maar die speelt gewoon met dat hele idee dat mensen zo spastisch doen met mijn kinderen. Dus en al gewoon een fout maken van dat iemand heel lekker gaat en direct doorgaan en er dan ook nog achteraan komen met een gejat. Dit is af. Ik weet niet wie het was. Ja.
Ik kan natuurlijk niet alles op de MC steken. Allee, dat kan ook niet. Ik heb ook gewoon niet goed gespeeld. Ik moet ook mijn eigen verantwoordelijkheid nemen.
Dat zonder meer. En dat zie je. Maar het maakt wel het hele pakket dat je van zo'n avond wegrijdt en denkt... Ja, dat nieuwe niveau waar ik dacht te zijn, dat is er nog niet.
Ja, absoluut, absoluut. En dan, ik ben die MC daarna wel even gaan aanspreken, want ik dacht, ik vind dat echt niet fijn zo. Dat was echt, echt niet leuk. Dus ik ben die daarna even gaan aanspreken. Ik vond dat echt niet gepast om dat zo te doen op dat moment. En hij zei, het was dat of een hele slechte vrouwenvriendelijke mop.
Ja, want waarom zou je een goede, leuke mop maken die voor iedereen leuk is?
Ja, maar bon, het is allemaal niet zijn... Allee, dus ik wil niet zo... Ja, dan beeld u in dat die man dan niet luistert, zeg.
Ja, nou ja.
Misschien moet ik dat allemaal niet zo vertellen.
Een aantal tips gehoord om de volgende keer beter te MC'en.
Ja, bon. Ik heb hem wel echt ook gezegd dat ik het niet fijn vond.
Heel goed, heel goed.
Maar dus dat was het, Wouter. Speciaal voor jou en jouw podcast.
Ja, super. Bedankt dat je dit speciaal hiervoor hebt gedaan. Nee, maar super tof. Dankjewel.
Graag gedaan.
Nog een keer erbij zeggen, voor want ik vind hem echt heel leuk. Dus wie meer wil horen van hoe jij jouw start en comedy aan het beleven bent, de Kleine Kelia Show.
Yes.
Zoek hem op in alle podcast apps.
Oké, dikke merci, Wouter.
Dankjewel.
Hoi, ik ben Irla van de Ven en ik ben nu ongeveer 2,5 jaar bezig met stand-up comedy.
Oké, te gek. En vertel, 2,5 jaar bezig en wat is het verhaal wat je gaat vertellen? Waar zijn we? Wat is de aanleiding?
Ja, het is mijn ergste optreden ooit. Het is een beetje genot, maar dat is mijn eigen...
Dat is de bedoeling.
Sorry, dat is mijn... dat is mijn eigen open mic. Ik organiseer elke maand een open mic in Eetcafé Oerknal in Amsterdam.
Ja.
En dat is normaal altijd heel leuk. En ik denk dat het voor het publiek deze avond ook prima was. Alleen voor mijzelf was het wel echt vreselijk.
Oh, en jij organiseert hem en MC jij hem ook elke keer? Of speel je elke keer? Of dat niet?
Nee, meestal speel ik. Ik organiseer het samen met Roos van Velde.
Oh, en, leuk. Ja.
En we proberen daar vaak ook nieuwe dingen uit. En... ik ging dus die avond, het was in januari, voor de tweede keer MC'en. Dus meestal speel ik, maar ik wilde ook proberen of ik kon MC'en.
Ja, heel goed.
Dus presenteren. En de eerste keer was het al niet heel goed gegaan, maar ik dacht, gaan we het toch gewoon weer proberen. Nu is het op zich een hele leuke plek, maar er komen heel veel studenten op af. Ja, ik moet als we benadrukken, anders wil niemand meer bij ons spelen.
Ja, maar als het dus geen leuke plek was, zou je er niet iets gaan organiseren. Dus...
Nee, klopt.
Het moet wel een leuke plek zijn.
Ja, maar er komen dus veel studenten op af. En dat zijn niet de koorballen, maar dat zijn vaak IT-studenten, maar een beetje de nerds.
Ja.
Dus op het Science Park. Dus je moet als MC moet je dat wel een beetje los zien te krijgen, de zaal opwarmen.
Ja, en, snap ik.
Ja, en ik vind dat best lastig, want dan moet je van die gesprekjes gaan voeren. Maar met het publiek, waar niet zoveel uitkomt. En sowieso, als je het podium opkomt, dan is er nog niks. Er is gewoon geen sfeer, dus je moet daar als MC, ben je daarvoor verantwoordelijk om het een beetje op te warmen.
Het zijn IT'ers. Mensen vinden het al eng dat ze aangesproken worden door een comedian. En dan zijn het IT'ers die aangesproken worden door een vrouw ook nog. Natuurlijk sla je dicht. Wat had je gedacht?
Ja. Dus was best lastig. En wel die avond had dus besloten... een jongen waarmee ik had gedate... iets meer dan een jaar ervoor had ik gedate met de jongen. En die had besloten van, ik kom deze avond onaangekondigd naar Eerles Open Mic.
Oh, wat fijn.
Ja. Dus ik was een beetje zenuwachtig en ik moest voor het eerst MC'en. En hij had dus besloten, ik had hem een jaar niet gesproken, van ik ga ook precies midden in de zaal zitten. En er zaten ongeveer 20 mensen. En het leek wel alsof de mensen er omheen een beetje afstand van hem hadden genomen. Dus het enige wat ik zag, was zijn hoofd.
Oh,
bij elke grap die ik maakte. Ja. En ja, het kostte me wel best wel wat moeite om het publiek op te warmen. Ze reageerden nog niet heel erg op de eerste grapjes die ik maakte. En bij elk grapje zag ik dus zijn hoofd met in mijn ogen ook een hele afkeurende blik. Dus dat ging helemaal niet lekker. Dus ik benoemde op een gegeven moment, dacht ik van ja, wat moet ik nu doen? Ik kan het misschien beter benoemen. Dus toen heb ik gewoon gezegd tegen het publiek van, ja, sorry jongens, ik ben een beetje ongemakkelijk. Maar er zit iemand in een zaal met wie ik heb gedate. En die is er onaangekondigd. En ik word er zenuwachtig van. En toen ben ik een gesprekje dus gaan voeren met hem. Terwijl hij in het publiek zat.
Met hem?
Ja. Gewoon, ik had hem ook ontmoet op de open mic. Dus een jaar daarvoor. Of iets meer dan een jaar daarvoor. En toen hebben we ongeveer 8 weken gedate. Niet heel lang, maar we hadden elkaar wel vaak gezien. Dus ik dacht, nou ja, dus heb ik dat gewoon benoemd. Van, leuk dat je er bent. En dat we elkaar hadden ontmoet op die open mic. En ondertussen zag ik Roos op de achtergrond ook keihard lachen. Die vond het super grappig, want je voelde gewoon het ongemak. En de zaal vond het volgens mij ook best wel grappig. Alleen hij zelf vond het niet zo grappig. Ik bleek achteraf. Ik loop het podium af en ik vraag aan Roos van, ja, Roos, heb ik dat nou slim aangepakt door hem aan te spreken? En was het wel oké? En toen zei Roos van, ja, nee, dat was echt wel grappig. Alleen, je hebt hem nu niet echt aan het woord gelaten. Dus misschien moet je zo nog even bij hem terugkomen. En vragen hoe het met hem gaat. Dus het eerste comedian was geweest. Ik kwam weer op. En ik kwam weer terug bij de jongen. Laten we hem Bob noemen. Dat is niet zijn echte naam. Dus ik zei van, ja, Bob, ik heb eigenlijk nog helemaal niet gevraagd hoe het met jou gaat. Dus hoe gaat het met jou? Wat kwam met al het publiek erbij?
Oh.
Dus ze zei, ja, gaat wel goed. Ik vroeg van, ja, ben je aan het daten? Zei die, nee, ik niet. Ik zei, ik wel gedate in de tussentijd en ik heb een vriend. Maar ik had hem dus helemaal niet gesproken voordat we begonnen met het optreden. Dus.
Oh, en hoe reageerde het publiek erop? En dan wil ik zijn reactie ook horen.
Ja, nou, het publiek vond het heel grappig.
Omdat... Ja, want het klinkt heel erg leuk. Ik denk ook, ja, had ik bij willen zijn. Het is heel grappig.
Dus het publiek vond het heel grappig. Ik zag aan zijn hoofd al wel van, ik weet niet of hij dit nou heel leuk vindt. Maar goed, toen gingen we weer verder met de avond. Ze hebben de volgende comedian aangekondigd. En tot en met de pauze. En toen kwam ik na de pauze weer het podium op. En toen riep van zijn vrienden, want die waren er ook, van Bob is naar huis. Is hij dus in de pauze naar huis gegaan. En ik wist helemaal niet meer wat ik nou voor de helft precies had gezegd. Maar in mijn hoofd werd het iets heel groots. Dus ik dacht, oh, ik heb die jongen enorm gekwetst. En die is boos naar huis gegaan. En ik ben een verschrikkelijk persoon. En ik wilde eigenlijk gewoon letterlijk gaan huilen op de wc. Maar dat kon niet, want ik was MC, dus ik moest steeds
precies
het podium op. Ja.
Oh, en hoe was het om de avond nog met dat gevoel af te maken?
Ja, ik heb het toen eigenlijk zo kort mogelijk gehouden. Gewoon en wel wat grapjes verteld om het weer op te warmen. En daarna houden de eerste comedian aangekondigd. En ik dacht, nou, de comedians doen het werk. Nemen het wel wat werk uit handen.
Ja.
Ja, oh. Maar ik wilde echt naar huis.
Ja, snap ik. Heb je later nog contact met hem gehad? Of is dit de laatste keer dat jij deze spreekwoordelijke Bob hebt gesproken?
Ja, nou, ik heb hem toen nog geappt. Laatst over de avond. En toen zei hij dat hij het ook inderdaad helemaal niet leuk vond. Dus toen had ik nog meer een kutgevoel. Maar toen zeiden later zijn de vrienden wel van... joh, het was hartstikke grappig. En hij is zelf naar je comedy show gekomen.
Ja, ik vind ook... je moet het jezelf niet al te hard aanrekenen... voor iemand die onaangekondigd in zo'n kleine show... Kijk, als je nog in de zaal staat met 200 man... en hij zit achterin in het donker, ja, je hebt hem door, prima. Maar...
Ja, dan moet je wel wat kunnen hebben. Sowieso denk ik dat als je gaat daten met een comedian... moet je al iets kunnen hebben. En zeker als je dan ook nog naar de comedy show toe gaat. Waar degene gaat MC'en.
Ja, dat vind ik allemaal wel verzachtende omstandigheden in jouw voordeel.
Ja, ja. Maar dus ja, het publiek had, nou ja, behalve dat het een beetje ongemakkelijk was, volgens mij wel een goede avond. Maar Roos had zeker een goede avond.
Maar ik denk ook, ja, dat komt in de podcast vaker voorbij. Als er dit soort rare dingen zijn en spelen, beter benoem het maar. En doe er maar wat mee, want anders wordt het nog veel raarder. Dus ja. Goed gedaan.
Ja, klopt. Dat ik klapte helemaal dicht voordat ik het benoemde.
Ja. Top, dankjewel. Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!